Oké, ik begin te lezen in Job hoofdstuk 5, vers 17. Job hoofdstuk 5, vers 17. Zie, gelukzalig is de mens de welke God straft. Daarom verwerpt de kastijding des Almachtigen niet. Nou, iemand die naar deze geluidsopname luistert en denkt van dat is een binnenkomer. Ik zet hem er gauw uit. Ik zou alleen zeggen, luister even. Vandaag gaan we verder met doctrines in Job. Een maand geleden heb ik daar een begin mee gemaakt. Job is het oudste boek van de schrift. 4000 jaar oud. En Job, 42 hoofdstukken, is ook een beeld van Israël in de grote verdrukking. Daar kun je ook in lezen over hoe de antichrist in de grote verdrukking wordt verdaan en verslagen. Allemaal dingen. Maar allerlei leerstellingen uit de schrift, alle belangrijke leerstellingen in de schrift, die worden al genoemd in Job. Nou, nou zijn wij hier vers voor vers als gemeente met Bijbelstudie mee bezig geweest. Daar ben je heel lang bezig. Maar ik heb vorige keer gezegd van, we doen nou gewoon in een paar keer, nou dat zal wel 3 keer, 4 keer worden, een aantal doctrines doen. En vorige week, of de vorige keer, hebben we er 8 behandeld. Ik zal ze nog even heel snel noemen. Er is een God in de hemel en er is ook een duivel, de aanklager. Tweede doctrine. De Heer laat Job door de duivel verzoeken. Oftewel, het gaat over de toelatende wil van de Heer voor de boze op aarde. Derde doctrine. De mens doet alles om zijn leven te behouden. Vierde doctrine. Allerlei profetieën over de grote verdrukking. Dat heb ik toen 10 genoemd. Vijfde doctrine. In dood is ieder gelijk. In de dood is iedereen gelijk. Zesde doctrine. Waarom moeten de verdrukten lijden? Waarom moeten we sowieso lijden? Dat is een hele grote doctrine in Job. Zevende. Voordat de Bijbel er was, verscheen de Heer aan mensen om iets te openbaren. De achtste, en daar zijn we toen gestopt. God kan geen mens of engel vertrouwen. Nou, daar waren we gebleven de vorige keer. En daar waren we nu dus bij Job 5, vers 17. En een Bijbelvast mens, die herkent het al. Als een mens door de Heer wordt gekastijd, dan betekent het dus dat de Heer het belangrijk vindt dat diegene de boel op orde krijgt. En dat lijkt natuurlijk heel veel op bijvoorbeeld iets wat staat in Hebreeën 12. Ik probeer bij elke kastijding, bij elke doctrine die ik hier vind, met 1 Bijbeltekst uit ergens uit de schrift iets uit te leggen. Soms doe ik een paar meer. Soms zijn ze ook te mooi om met 1 vers af te doen. Hebreeën 12. Hebreeën 12, dat is best een lange passage. Ik lees 2 versen. Hebreeën 12, vers 5 en 6. En gij hebt vergeten de vermaning die u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heren lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt de niegelijke zoon die hij aanneemt. En kun je dat zo verder lezen, wat verder uitgewerkt tot met vers 11. Maar het gaat er gewoon om, als een mens kastijding ontvangt van de Heer, oftewel straf, oordeel, met de bedoeling in het reine te komen en weer verder te gaan met de Heer, dan mag je daarom blij zijn. Want als de Heer helemaal niet zich niet meer met jou bemoeit, dan is er blijkbaar geen redden meer aan. Nou, en ben je nu in een genadetijd leven en je bent opnieuw geboren, dan mag je weten, je kan je behoud niet verliezen. Maar als de Heer met jou is uitgekastijd, betekent het dus dat hij zegt van, tot later, ik zie je wel voor de rechterstoel, jij bent totaal niet nuttig. En dat is iets waar je dus de schrik van om het hart zou moeten slaan als je in zo'n situatie zit. Als je dan toch kijkt in Job 5 en je ziet naar vers 19... Dan zegt hij dan ook, in 6 benauwdheden zal hij u verlossen en in de 7e zal u het kwaad niet aanroeren. Dat is ook weer een profetie over de oordelen, de kastijding over Israël. Israël moet een aantal kastijdingen doorlopen en uiteindelijk, in de 7e zal hij u niet aanroeren. Uiteindelijk zal er verlossing zijn en herstel. 10e doctrine, Job 6. Job 6 vers 4. Want de pijlen des Almachtigen zijn in mij, welke vurig venijn mijn geest uitdringt. De verschrikkingen Gods rusten zich toe tegen mij. En Job zit hier letterlijk in zak en as, is doodziek. En die zegt dus, de pijlen van de Almachtigen, met vurig venijn, die zijn in mij en ik moet hier enorm lijden. Het gaat hier door de hele schrift heen om de giftige pijlen van de Heers oordeel. En we weten naar de schrift dat hij ze daar niet afvuurt, maar hij laat het doen door degene die de mensen moet verzoeken. En dan ga ik even naar Efeze 6 toe. Efeze 6. Je kan in de schrift vaak lezen over iemand die pijlen afvuurt of die strikken legt. En dan gaat het weer over de boze, over de duivel. Als je kijkt in Efeze 6 vers 16. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Dus in onze geestelijke wapenrusting hebben we ook een geestelijk schild nodig om ons te kunnen beschermen tegen de pijlen van de duivel. Maar Job noemt ze hier al. Job 6, vers 11 en verder. Wat is mijn kracht dat ik hopen zou? Of welk is mijn einde dat ik mijn leven verlengen zou? Is mijn kracht stenen kracht? Is mijn vlees staal? Is dan mijn hulp niet in mij en is de wijsheid uit mij verdreven? Wat ik ook doe, alleen in de Heer is hoop. En wat een mens ook doet, hij kan niet op tegen een zegen van de Heer. Je hebt de Heer nodig. Spreuken 16. Spreuken 16. Vers 9. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere stiert zijn gang. Dus een mens zit vol met eigen gedachten en bedenkselen en vol eigen daden en handelt er vaak op naar, maar de Heer die stuurt je weg. Dit schuurt natuurlijk al aan tegen het Calvinisme met zijn predestinatieleer. Wij hebben een eigen vrije wil en we hebben ook een eigen vrije keuze om dingen te doen. Waarvan akte, mensen die modderen maar wat aan. Maar uiteindelijk bepaalt de Heer hoe het komt met deze wereld en de mensheid erop. En alleen in de Heer is hoop. Nou, 12e, Job 7. 12e tot 10. Nou, dit is weer even een lange. Als je leest Job 7, vers 7. Gedenk dat mijn leven een wind is. Mijn oog zal niet wederkeren om het goede te zien. Dat zegt Job dan. Mijn leven is als een wind. En in het boek Job staan 12 vergelijkingen van de Heer wat leven is. Wat is nou leven? Mensen, dieren, planten, wat is leven? Nou, hier staat het als wind. Ik ga ze alle 12 met jullie opzoeken, maar nou heb ik het hier over wind. En dan gaan we naar Johannes 3 toe. Een hele bekende. Johannes 3. En Jezus en Nicodemus. Johannes 3, vers 6 tot en met 8. Het gaat over de nieuwe geboorte. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En mens wordt geboren uit water en uit geest. Eerst als mens van vlees en bloed. Dat is geboren worden uit water, uit vruchtwater. Maar een mens moet ook worden geboren uit geest. Dat is als je de Heer aanneemt als je redder en verlosser. Ontvang je de Heilige Geest als onderpand van je redding. En dan ben je geboren uit water en uit geest. Dat is wat je uit het voorgaande ook kan afleiden. En dan zegt de Heer vers 7. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb. Gijlieden moet wederom geboren worden. Dus ieder mens op aarde in deze genadetijd heeft het nodig gered te worden. Maar dan gaat hij nog even verder over geest. Vers 8. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Geest is als wind. De bekende gelijkenis, een voetbal, een officiële voetbal bestaat uit een buitenbal, een binnenbal en die moet je vullen met lucht. En die buitenbal is zeg maar het menselijk lichaam, de binnenbal is de ziel en die lucht, dat is geest. Als we geen geest ontvangen van de Heer, leven we niet. En geest is als lucht, is als wind. Het leven is als wind. Nou, Job 7 vers 6. Mijn dagen zijn lichter geweest dan een weversspoel en zijn vergaan zonder verwachting. Het leven is als een weversspoel. Een weversspoel, je hebt een groot weefgetouw, ik heb het wel eens gezien. Je hebt dan al draad of wol, dat is al tot een draad gesponnen op een spinnenwiel. En dan heb je een weversspoel die schiet dan steeds door het raamwerk heen met een grote gang. Nou, dat is mijn leven, zegt Job. Razendsnel, het is zo voorbij. Job 7, vers 1. Heeft niet de mens een strijd op de aarde en zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners? Een dagloner is iemand die elke dag maar moet zien hoe hij aan werk komt of zo zijn geld te verdienen. En mijn leven is als een dagloner. Het is ook weer zo weg. Vers 18. En dat gij hem bezoekt in elke morgenstond, dat gij hem in elk ogenblik beproeft. Het leven is een beproeving. Je leeft en je wordt door de Heer beproefd. Hoofdstuk 8, vers 9. Hoofdstuk 8, vers 9. Want wij zijn van gisteren en weten niet, terwijl onze dagen op de aarde een schaduw zijn. Het leven is als een schaduw. Vers 25 van hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9, vers 25. En mijn dagen zijn lichter geweest dan een loper. Ze zijn weggevloden. Ze hebben het goede niet gezien. Een loper is hier een renpaard. Een racepaard in een hardloopwedstrijd. Die moet dus heel hard lopen. De snelste wint. Dus zo is mijn leven. Gaat heel snel voorbij. Nog lichter geweest dan een loper. Hebben het goede niet gezien. Vers 26. Ze zijn voorbijgevaren met jachtschepen. Gelijk een arend naar het aas toe vliegt. Mijn leven is als een jachtschip. Een jachtschip, dat is dus een schip, bijvoorbeeld een oorlogsschip, die zo snel mogelijk kan. Jullie snappen het wel, punt. Mijn leven is zomaar voorbij en is vol kommer en kwel. Maar het tweede deel van het vers is als een vliegende arend die naar het aas toe vliegt. Nou, een arend die naar zijn voedsel toe vliegt, naar het aas toe vliegt, die doet dat vliegens vlug. Dat is een mensenleven. Het is zo om. Job 13. Job 13, vers 25. Zult gij een gedreven blad verbrijzelen? En zult gij een droge stoppel vervolgen? Een gedreven blad, dat betekent een blad dat ronddwarrelt in de wind. En dat is mijn leven, als een ronddwarrelend blad. Ik waai met alle winden mee. Dat doet wel wat denken aan wat Jacobus schrijft in Jacobus 1, vers 6. Als je zonder kennis bent, dan ben je als een golf die met alle winden meewaait. Die klotst alle kanten op. Dus vraag de Heer om kennis, want hij verleent het je zonder verwijt. Ik ga nu op 14, vers 7 tot en met 10. Want voor een boom, als hij afgehouden wordt, is er verwachting dat hij zich nog zal veranderen en zijn scheut niet zal ophouden. Dus als een boom wordt omgehakt en de stronk zit nog in de grond, dan is er nog een hoop dat hij weer uitspruit en verder gaat leven. Indien zijn wortel in de aarde verouderd en zijn stam in het stof versterft, hij zal van de reuk der wateren weder uitspruiten en zal een tak maken gelijk een plant. Maar een man sterft als hij verzwakt is en de mens geeft een geest, waar is hij dan? Dus hij vergelijkt hier het leven met een boom, een rottende boom. Maar die heeft nog een hoop dat hij kan uitspruiten. En een mens, als hij de geest heeft gegeven, die is weg. Job 14 vers 2. Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. Ook vlucht hij als een schaduw en bestaat niet. Dus een bloem. Een bloem is er. En zo is een bloem weer verwelkt. Of geplukt. Snel en vluchtig. Het is zo voorbij. Nou, de laatste. Job 30. Job 30. Het zijn dus 12 definities van de Heer in het boek Job over wat een leven is. Job 30 vers 15. Men is met verschrikkingen tegen mij gekeerd. Elkeen vervolgt als een wind mijn edele ziel. En mijn heil is als een wolk voorbij gegaan. Het is als een wolk voorbij gegaan. Mijn heil, de goede dingen in mijn leven, het ging als een wolk voorbij. Jacobus 4 vers 14. Jacobus 4 vers 14. Jacobus 4 vers 14. Dat gaat over mensen die allemaal maar dingen in de toekomst plannen. Zonder te weten wat de dag van morgen brengt. Jacobus 4 vers 14. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal. Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Is als een damp. Net zoals een wolk bestaat ook uit waterdamp. Vluchtig en snel voorbij. Dat is een mensenleven. Nou, de volgende. Dan gaan we terug naar Job 7. Job 7. Dan lees ik 17 en 18. 18 was ik net ook al. Wat is de mens dat gij hem groot acht en dat gij uw hart op hem zet en dat gij hem bezoekt in elke morgenstond, dat gij hem in elk ogenblik beproeft? Dat is een heel bekend vers. Dat lijkt heel veel op Psalm 8. Die pak ik even gauw bij. Psalm 8, er zijn ook veel kerkliederen over gemaakt. Psalm 8, vers 5 en 6. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en eerlijkheid gekroond. Dat kun je ook lezen in Hebreeën. Maar waar heeft de mens het aan verdiend? Dat hij zoveel interesse mag genieten van God. Want we zijn minder, een weinig minder gemaakt dan de engelen. Oftewel, we kunnen niet tippen aan de engelen. En we zijn door hem met eer en heerlijkheid gekroond. Waar hebben we dat aan verdiend? Want we lazen net, dat gaan we nu lezen. In Job 7 vers 20. Heb ik gezondigd? Wat zal ik u doen, o mensenhoeder? Waarom hebt gij mij tot een tegenloop gesteld, dat ik mezelf tot een last zei? Dus als ik heb gezondigd, wat moet ik dan doen, God? Waarom heb mij toch een tegenloop gesteld? Waarom laat u mij toch altijd overal maar de foute dingen doen? Waarom ben ik toch altijd die antipode die altijd ingaat tegen u? Dat ik mijzelf tot een last zei. Een mens is een hulpeloos wezen. Dit hoort allemaal nog bij het punt van Job 7, vers 17 en 18. Wat is een mens dat u naar hem omkijkt? Want een mens is hulpeloos. Als je kijkt in Job 15, heeft Job er nog een aanvulling op. Job 15, vers 16. Hoeveel te meer is een man gruwelijk en stinkende, die het onrecht indringt als water? Een mens is smerig. Nou, nog eentje. Job 25. Hier kun je in een moderne kerk niet meer komen, denk ik, met deze verhaal op zondag. Job 25, vers 4. Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? En hoe zou hij zuiver zijn die van een vrouw geboren is? Dus een mens is van nature onrein. Even ter aanvulling van Job 7, vers 17 en 18. Waarom kijkt God naar ons om? Want we zijn hulpeloos, we zijn smerig, we zijn onrein. Nou, we kunnen daar een Nieuw Testamentisch antwoord op geven. 2 Timotheus 2. En ik hoop dat jullie dat allemaal al weten wat ik nou ga opzoeken. 2 Timotheus 2, vers 13. Indien wij ontrouw zijn, nou dat zijn mensen vaak, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. De belofte die de Heer heeft gegeven aan de mensheid, en aan zijn oog op Israël en aan de gemeente, die voert hij helemaal uit. Ook al maken mensen er vaak een grote bende van. Nou, volgende. Job 8. En kijk hoor, en zoals ik altijd weer hoor te zeggen, lees al die versen toch vooral in de context later. Ik lees Job 8 vanaf 13 tot en met 18. Alzo zijn de paden van alle die God vergeet, en de verwachting des huigelaars zal vergaan. Het gaat over de goddelozen en hoe het hun wedervaart. Van de welke zijn hoop walgen zal, en zijn vertrouwen zal zijn een huis der spinnenkop. Spinnenkop te zijn, spinnenwebben, spinnen. Ja, spinnenweb, ja. Hij zal op zijn huis leunen, maar het zal niet bestaan. Hij zal zich daaraan vasthouden, maar het zal niet staande blijven. Hij is sappig voor de zon en zijn scheuten gaan over zijn hof uit. Zijn wortelen worden bij de springader ingevlochten. Hij ziet een stenige plaats. Maar als God hem verslindt uit zijn plaats, zo zal hij zijn loochenen zeggende, ik heb u niet gezien. Een goddeloos mens zal vergaan. En ook de antichrist zal vergaan. Als je bijvoorbeeld kijkt, een paar voorbeelden, Handelingen 1. Er was ooit een mens die werd gerekend tot de 12 discipelen van Jezus Christus. Maar hij verkoos om zijn Heer te verraden. En dan krijgen we een aanwijzing hier over hoe het eigenlijk dan met hem is vergaan. En jullie weten om wie ik het hier heb, dat is Judas. En als je leest in Handelingen 1 vers 25. Om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. Een opnieuw geboren ziel, die kan niet verloren gaan. Maar ja, Judas is nooit opnieuw geboren, hij ging terug naar zijn eigen plaats. Plek waar die voor hem bestemd was. Er valt nog veel meer over te zeggen, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Hij zal waarschijnlijk ooit terugkomen als de antichrist. De onreine antichristelijke geest van de duivel. Maar hij ging terug naar zijn eigen plaats. De goddelozen zullen vergaan. Matthäus 3. Ik vertel het hier even heel kort door de bocht. Dat weet ik. Matthäus 3. 10 tot en met 12. En ook is al reden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, worden uitgehouwen en in het vuur geworpen. De goddelozen zullen vergaan. Ik doop u wel met water tot bekering, zegt Johannes de Doper. Maar die na mij komt, Jezus Christus, de Zoon van God, God in het vlees, is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. En dat is de tweedeling voor de hele mensheid. Dus mensen die Jezus evangelie aannemen, worden met de Heilige Geest gedoopt. Die zijn dus behouden. En die met vuur worden gedoopt, dat zijn de verloren zielen die in hun goddeloosheid verloren gaan. Geredde zielen zijn ook eigenlijk goddeloze mensen, maar die zijn behouden door het bloed van Christus en geheiligd door Christus. En zo een deel van het lichaam van Jezus Christus. De verloren mensen worden met vuur gedoopt. Heeft niks te maken met warm lopen voor de Heer en de Heilige Geest en al die charismatische onzin. Het gaat hier om geredde en verloren zielen. En de Heer legt dat nog eens een keer uit in vers 12. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorstvloed doorzuiveren. Hè, dat is dan een beeld voor deze wereld met al die zielen. En zijn tarven in zijn schuur samenbrengen, dat zijn de geredde zielen. En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dat zijn de goddelozen die in hun zonde verloren gaan. De goddelozen zullen vergaan. Nog even hierbij, kijk eens naar Job. Job 9 vers 1 tot met 4. Job 9 vers 1 tot met 4. Maar Job antwoordde en zeide, waarlijk, ik weet dat het zo is. Want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Zo hij lust heeft om met hem te twisten. Niet één uit duizend zal hij hem beantwoorden. Dus als er 1000 mensen met God in discussie gaan, niet één van die 1000 zal God kunnen beantwoorden over de vragen die hij ons stelt. Hij is wijs van hart en sterk van kracht. Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? Dus wie is ooit in rebelheid of in opstand tegen God kunnen komen en heeft zo vrede kunnen ervaren? Het gaat allemaal mis. De goddelozen vergaan. Nou, volgende. Job 9 vers 6. Kijk hoor, 6 tot en met 10. Die de aarde beweegt uit haar plaats, dat haar pilaren schudden. Die de zon gebiedt en zij gaat niet op en verzegelt de sterren. Die alleen de hemel uitbreidt en treedt op de hoogten der zee. Die de wagen maakt, den Orion en de zeven gesternten en de binnenkameren van het zuiden. Die grote dingen doet die men niet doorzoeken kan en wonderen die men niet tellen kan. De Heer is een almachtige God die het hele universum heeft gemaakt. Er staan al meer van die dingen hier in het boekje op, heb ik al eerder verteld en die komen ook nog tegen. Maar hij is de schepper van het universum. Zoals de Heer dat ook zegt in Colossenzen 1 bijvoorbeeld. Ik lees hem even snel voor, Colossenzen 1. Colossenzen 1, 15 en 16. Het gaat over Jezus Christus, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Alles is door de Heer gemaakt. En dan staat er nog iets interessants. We lazen net in vers 9, die den wagen maakt. Wagen, schrijf maar op, ik ga niet meteen te lezen, staat ook in Job 38 vers 32. Job 38 vers 32. Wagen is een ander woord voor grote beer. Dat sterrenstelsel dat we hier gemakkelijk kunnen zien. Het grootste deel van het jaar, als ik opsta naar mijn werk ga, en jullie weten, ik begin altijd heel vroeg en ik woon in een dorpje, dus ik kan de sterren goed zien als er geen wolken voorhangen. Dan zie ik dus een sterrenstelsel boven mijn hoofd, dat noemen wij hier het steelpan. Dat is de grote beer. En die wordt hier genoemd. En er worden nog 3 andere sterrenstelsels genoemd. Orion. En 7 gesternten, oftewel dat zijn de Pleiaden. En de binnenkamer van het zuiden. En die wijzen ook naar de 4 windrichtingen. Want de grote waren, dat is het noorden. De Orion, dat is het westen. Het 7 gesternte, dat is het oosten. En de binnenkamer van het zuiden, dat is een sterrenstelsel. Die hangt Nou, die hangt in de hemelen. Maar die is te zien vanaf Antarctica. Dus hier weer staat ook iets in. He, er zijn mensen die zeggen, ja, Job is een falsificatie. Is ergens gemaakt in de eerste of tweede eeuw voor Christus. Lastig, want Ezechiël heeft hem ook al genoemd, eeuwen daarvoor. Maar hier staat iets in wat volgens ons mensen toen niet konden weten. En Job schrijft die doodleuk over een sterrenstelsel dat vanaf Antarctica te zien is. Vanuit het diepe, diepe zuiden van ons geredeneerd. De Heer heeft de schrift vol met aanwijzingen gegeven dat het inderdaad geen menselijk boek kan zijn. Oké, nou, volgende. Job 9, vers 11. Zie, hij zal voor mij heen gaan en ik zal hem niet zien. En hij zal voorbij gaan en ik zal hem niet merken. 16e doctrine. De Heer is overal. En dan heb ik het niet over het pantheïsme of over de New Age gedachte van in alles zit een goddelijke vonk. Maar de Heer is overal. Wij zoeken God. Daarom bedenken wij religies. Of laat ik liever Paulus aan het woord, want die vertelt het heel goed als je in Athene staat op de Areopagus, Handelingen 17. Handelingen 17. Paulus heeft een goede filosofische opleiding genoten, opgeleid tot fariseer. En hij snapt, als ik in een vreemde cultuur sta en ik ga daar evangeliseren, moet ik ook de mensen spreken in hun taal. Dus hij spreekt de Griekse mensen die daar alleen maar komen op de plein om nieuwtjes te horen. Hij spreekt ze aan op hun manier. Op een filosofische wijze. Dat is een taal die ze snappen. En als je dan kijkt en lees je in Handelingen 17 vers 26 en 27. Hij heeft het over de Heer. En heeft uit één bloede, Adam, het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Dus de Heer heeft de mens gemaakt. En hij bepaalt ook hoe het gaat met alle volken op deze aarde. Hij stuurt het allemaal. Of die Grieken dat nou leuk vinden of niet. 27. Opdat ze de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Dus de mens is het gegeven om altijd te zoeken naar God. Dat zit in onze ziel. Daarom slaat die hele leer van atheïsme niet zo goed aan. Maar dat zit te diep in de mensenziel om God te zoeken. Of een hogere macht. Alleen ze willen dat altijd op hun eigen manier doen. Of ze hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ierlijk van ons. De Heer is overal aanwezig en ziet wat we allemaal doen. En als een mens wordt geconfronteerd met het evangelie van Jezus Christus, kan een mens de Heer vragen in zijn leven. En hij is er meteen. Oké, terug naar Job. Job 9. 20 en 21. Zo ik mij rechtvaardig, mijn mond zal mij verdoemen. Ben ik oprecht, hij zal mij toch verkeerd verklaren. Ben ik oprecht, zo acht ik toch mijn ziel niet, ik versmaad mijn leven. Ieder mens is een zondaar. Ieder mens is een zondaar en derft de heerlijkheid van God. Dat staat in Romeinen 3 vers 10. Of Romeinen 3 vers 23 is dat. Maar als je de hele passage leest van Romeinen 3 vers 10 tot en met 18. Niemand zoekt de Heer. Een keel is als een geopend graf. Ik haal even een paar dingen aan. Het is niet te best gesteld met ons. Hij herhaalt het later ook in Job 14, vers 4. Job 14, vers 4. Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één. Er zijn geen reine mensen hier op aarde. Prediker 7. Ik lees hem nog even bij. Prediker 7. Prediker 7 vers 20. Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. Nou, als de wijste mens op aarde dat zelfs al schrijft, dan is er geen ontkomen aan. Wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We hebben verlossing nodig door de Heer. Ik ga weer terug naar Job 9. Job 9 vers 22. Dat is één ding. Daarom zeg ik, de oprechte en de goddeloze verdoet hij. Dus een oprecht mens of een godloos mens, uiteindelijk, we sterven allemaal. Ieder mens sterft. Prediker 9. Prediker 9. 2 en 3. Alle ding wedervaart hun gelijk alle anderen. Enerlei wedervaart het rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine als de onreine, zo dien die offert als dien die niet offert, gelijk de goede, alzo ook de zondaar, dien die zweert gelijk als dien die een eed vreest. Goede of slechte mensen, hun overkomt uiteindelijk allemaal hetzelfde. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiedt. Dat enerlei ding allen wedervaart en dat ook het hart der mensenkinderen vol boosheid is. En dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart en daarna moeten zij naar de doden toe. Dus, ieder mens sterft. Het was aan Job nog niet geopenbaard dat er ooit mensen zouden zijn die mee mogen maken. Misschien dat ze op een punt in de destijds en ik, hier worden weggehaald. Opname van de gemeente. Al wordt het ook genoemd trouwens hier in Job, maar daar komen we nog wel op. Maar ieder mens is een zondaar, of ieder mens sterft. En die kan het alleen dus, die eeuwige dood in een hel ontlopen door opnieuw geboren te worden door Jezus Christus. In de tijd waarin we nu leven. Job 9 vers 32. Job 9 vers 32. Want hij is niet een man als ik, die en ik antwoorden zou, zo wij tezamen in het gericht kwamen. Hij is niet een mens zoals ik, zegt hij. Dat zegt Job over de Heer. Er is één ding waar hij zich in vergist. Hij is niet een man als ik, maar de Heer is wel ooit een man geweest. Die ik antwoorden zou, zo wij tezamen gericht kwamen. Hij is niet een man als ik. Nee, heeft hij gelijk aan. God is ooit een mens geweest, maar niet een mens zoals wij, want hij was zonder zonde. Heer werd een mens, maar zonder zonde. Nou, Job 10. Even ter vergelijk. Job 10, vers 4 en 5. Hebt gij vleeselijke ogen? Ziet gij gelijk een mens ziet? Zijn uw dagen als de dagen van een mens? Zijn uw jaren als de dagen eens mans? Dat gaat ook weer over de Heer. Bent u hetzelfde als ons? Nee, dat is de Heer niet. Maar hij is ooit wel 33,5 jaar lang een mens van vlees en bloed geweest. Maar dus, zoals ik net al zei, met één bijzonder aspect. En dan ga ik, welke zal ik eens doen? Er zijn zoveel voorbeelden. Ik noem even hier, schrijf maar even op. Ik ga ze allemaal lezen. Johannes 1, vers 14 tot en met 18. Of 1 Timotheus 3, vers 16. Zonder buiten alle twijfel, de Heer is ooit mens geworden. 1 Petrus 2 ga ik naartoe. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 vers 1 Petrus 2 vers 22. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Dat is Jezus toen hij een mens was. Geen zonde, geen bedrog gedaan. En de laatste dan van deze 2 Korinther 5. 2 Korinther 5. 2 Korinther 5 vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus Jezus, toen hij mens werd, heeft nooit gezondigd. Alleen toen hij aan het kruis hing, heeft God de zonde op hem gelegd, zonde gemaakt, zodat wij op die manier een uitweg hebben. Hij heeft de losprijs betaald voor onze zonden. Over een paar weken wordt het weer Pasen. Dan gaan veel kerken dat herdenken. Dat God een mens werd en zonde werd voor ons. Maar in de 33,5 jaar dat hij hier op aarde rondliep, heeft hij nooit één ding verkeerd gedaan. En daarin was hij een uniek mens. Waarin Job hier ook terecht zegt, daar kan ik me niet aan meten. Kijk even naar de tijd. Job 9 vers 33. Er is geen scheidsman tussen ons die zijn hand op ons beiden leggen mocht. Hoe zeg ik dat nou weer? Jezus is onze middelaar. Er is geen scheidsman tussen ons. Er staat niemand tussen de Heer en ons in. En dat is ook helemaal waar, want uiteindelijk is hij degene door wie wij gered kunnen worden. 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. 1 Johannes 2 vers 1. En de vers ervoor kun je dus zien dat je dus door zijn bloed gered kan worden. En het bloed van Christus maakt rein van iedere zonde. Ook als je al gered bent, dan kun je zo voor je dagelijkse fouten daar weer vergeven voor krijgen. En er staat in hoofdstuk 2 vers 1. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. Hij is onze voorspraak. Hij is onze advocaat. Maar een van de mooiste plekken daarvan is het welbekende vers 1 Timotheus 2 vers 5. 1 Timotheus 2 vers 5. Er is maar één God en één middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. Hij is de middelaar. Zijn bloed stroomde voor alle zielen op deze aarde en ieder mens kan daardoor gered worden. Zijn bloed was een rantsoen voor de hele mensheid, maar mensen mogen zelf kiezen. Er is één God, er is ook één middelaar, God zijn de mens Christus Jezus. Hebreeën 5. Ik ga er even een beetje verder op in. Hebreeën 5. Hebreeën 5. 8 en 9. Nogmaals, lees dat zelf even in de context. Maar dan gaat het ook weer over Jezus die mens werd. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. God werd een mens, God de zoon, groeide op. En heeft dingen moeten leren als mens. Dus als wij zeggen van hoe kan God dan toch ontsnappen? Hij zit daar, machtig als hij is. Nou, hij is mens geworden en heeft 33,5 jaar alles doorleefd en doorgeleden. Wat wij hier ook doorleefd en doorgeleden hebben of zullen hebben. Dus hij snapt onze probleem. Want hij heeft dat uit ervaring hier ook geleerd. Uit hetgeen hij heeft geleden, vers 9. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Dus Jezus werd een mens, heeft alles doorleefd en is nu onze middelaar. Geen mens die een beroep doet op het bloed van Christus kan nog verloren gaan. Hij is er voor iedereen. En in deze context ga ik nog even in Job 33. Job 33. Jezus Christus onze middelaar. Job 33, daar ga ik een paar versen lezen, maar daar ga ik later nog wel eens meer over vertellen, want er valt veel meer over te vertellen. Want hij is onze middelaar, omdat hij stierf van het kruis en opstond uit de dood. Hij heeft de prijs betaald voor de zonde. Hij heeft geleden voor onze zonde. En hij heeft geleerd mens te zijn. En dat staat ook beschreven in Job 33, vanaf vers 23. Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger? 1 uit 1000 om de mens zijn recht en plicht te verkondigen. Is er iemand geweest die ons heeft verteld wat we zouden moeten doen? Zo zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. Een mens wordt hier dus beloofd dat hij kan verzoening vinden, zodat hij niet in het verderf hoeft neder te dalen. En als het gaat over verderf, gaat het altijd over de duivel en antichrist. Er is een manier om die weg te ontlopen. Dat mag hier in Job worden opgeschreven en Job en zijn vrienden die kunnen nog helemaal niet goed doorgronden waar het over gaat. 25. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in de jeugd. Hij zal tot de dagen zijner jonkheid wederkeren. Dit gaat over een opnieuw geboren ziel. Ik ben Henk Thomas, ik ben net 56 geworden. Ik kan door de loop der jaren heen, als ik foto's vergelijk, zie dat mijn vlees steeds ouder wordt. Mijn tempel vervalt, zeg maar. Ik mag weten dat ik straks van de Heer een nieuw lichaam mag ontvangen. Mijn vlees zal frisser worden dan het was in de jeugd. We worden straks allemaal jonge, frisse mensen die zo de eeuwigheid tegemoet gaan. 26. Hij zal tot God ernstiglijk bidden, die in hem een welbehagen nemen zal en zijn aangezicht met gejuich aanzien. Want hij zal de mens zijn gerechtigheid wedergeven. Dit gaat over een mens die het evangelie van Jezus aanneemt. Jezus, die middelaar. Er is één manier van uitleg, want er is meer over te vertellen, dat komt nog wel. 27. Hij zal de mensen aanschouwen en zeggen, ik heb gezondigd en het recht verkeerd, het welk mij niet heeft gebaat. Dit is een getuigenis van iemand die zegt van, ik ben opnieuw geboren. En die geeft een getuigenis hoe hij was voor zijn bekering, waarom hij is bekeerd en dan opnieuw geboren is. En dan kan belijden dat wat hij deed niet heeft geholpen, maar nou is hij gered door Jezus. 28. Maar God heeft mijn ziel verlost. Dat zij niet voeren in het verderf, zodat mijn leven het licht aanziet. En Jezus was dus die middelaar. Zie dit, alles werkt God 2 of 3 maal met een man, opdat hij zijn ziel afkeren van het verderf. en hij verlicht worden met het licht der levenden. Nogmaals, zo de Heer wil, ga ik hier later meer over vertellen. Maar interessant ook, hier is vers 29. Dit alles werkt God 2 of 3 maal met een mens, met een man. Een mens krijgt 2 of 3 maal minstens een kans in het leven, openbaringen van God om dingen beter te doen. Om gered te worden, om behouden te worden, om verder te komen. En dat is 4000 jaar geleden opgeschreven. Dat is een, ja, toen ik dat voor de eerste keer door had, een prachtige openbaring. Jezus is onze middelaar. Ik kijk even naar de tijd. De laatste voor vandaag. Job 10. Job 10, vers 20 tot en met 22. Zijn mijn dagen niet weinig? Het gaat weer over Jobs leven. Houd op, zet van mij af dat ik mij in weinig verkwikke, eer ik heen ga en niet wederkom, in een land der duisternis en der schaduw des doods. Een stikdonkere land als de duisternis zelf, de schaduw des doods en zonder ordeningen, en het geeft schijnsel als de duisternis. Het schijnt als de duisternis, dan is het al heel erg donker. Dit is de leer in het Oude Testament dat er geen zekerheid is van behoud. Job wist ook nog niet beter dan als ik straks sterf, dan ga ik naar de duisternis, dan is het over. Later onder de wet van Mozes kon men al weten van ik mag inderdaad naar de schoot van Abraham. Maar als ik de dingen niet goed doe, als ik me niet goed hou aan de wet en ik sterf in zonde omdat ik nog niet een offer heb gebracht om te verzoenen met de Heer, dan ben ik mijn behoud kwijt. Dus dat was een vooruitzicht wat niet echt positief is. De oude Grieken bijvoorbeeld, in hun mythologie, die geloofden dat als je zou sterven, dan ging je naar de Hades, de onderwereld. En daar was je dan. Dus stel, je hebt hier een leven van 40, 50, 60 jaar, en dan ging je naar de onderwereld. En dan moest je de eeuwigheid doorbrengen. Geen paradijselijk oord. Ook niet echt een hel, maar een duistere plek van eeuwigheid. Zonder vooruitgang, zonder vooruitzicht. En als je echt heel slecht was geweest, dan kon je een extra kwelling genieten. De Grieken hadden daarvoor in hun mythologie het verhaal van Tantalus, de Tantalus-kwelling. Die in het water stond tot zijn knieën en bovenin hingen vruchten. En elke keer als hij de vruchten wilde pakken, gingen de vruchten omhoog. En elke keer als hij water wilde scheppen, ging het water weg. En zo moest hij de eeuwigheid doorbrengen. Nou, dat is eigenlijk de wereld waarin die mensen leefden, dat was de gedachte die Job hier ook had. Er is geen zekerheid van behoud. Ben ik dood, is het over. Maar geestelijk is het ook een profetie over de antichrist. De antichrist die dus straks in het verderf gaat en daar ook voor eeuwig is. En niet meer weg kan komen. En Job schrijft er heel veel over. Laat dat even doen en dan sluiten we zo af. Job 15 vers 22 en 23. Hij gelooft niet uit de duisternis weten te komen, maar dat hij beloerd wordt ter zwaarde. Hij zwerft heen, het zwaard des Heren die met zijn woorden straks hem zal verdoen. Hij zwerft heen en weder om brood, waar het zijn mag. Hij weet dat hij bij zijn hand gereed is de dag der duisternis. Dat is de voorland van de antichrist. Hij gaat straks in de uiterste duisternis en blijft daar. Vers 30, want ik pak er even een paar versen uit. Hij zal van de duisternis niet ontwijken. De vlam zal zijn scheut verdrogen. Hij zal wijken door het geblaas zijns monds van de Heer. De Heer komt met woorden en zo verdoet hij zijn vijanden. Woorden als een tweesnijdend scherp zwaard. Zo verdoet hij de vijand. 34. Want de vergadering der huichelaars wordt eenzaam en het vuur verteert de tenten der geschenken. Dus de rijkdommen die de antichrist verzamelt in de grote verdrukking samen met alle verloren zielen, die zullen allemaal vergaan en dan komt er een eeuwige duisternis voor ze. Job 18 vers 15. Zij zal wonen in zijn tent, daar zij zijn en niet is. Zijn woning zal met zwavel overstrooid worden. Zij zal wonen in zijn tent, daar zij zijn en niet is. Dus de antichrist woont op een plek die eigenlijk niet zijn plek is, maar zal de Heer worden verdaan en zijn woning zal met zwavel overstrooid worden. Een hels plek. Nou, dan de laatste vers voor vandaag, openbaring 19. Openbaring 19. Jullie kennen hem allemaal wel hoor. Vers 20. En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. Door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden. En die het deszelfs beeld aan baden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulver brandt. Zulver met zwavel. Dus op de oude wereld eerst in de hel en onder de nieuwe hemel en aarde straks in de poel des vuurs mogen ze verder. Dat is de eeuwige duisternis. Waar de duisternis zelfs schijnt. Zo fel is de duisternis. Zo wordt het hier dan dichtelijk omschreven. Nou, dit was de tweede keer over doctrines van Job. Ik heb er nou 21 gehad. En zo de Heer wil, gaan we de volgende keer verder.